Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Psalm 65, vers 1, 2, 3 en 4. En dat doen we in de versie van Weerklank. En er staan er bij Psalm 65, 2. En we zingen dus wat in Weerklank staat als Psalm 65a. De stilte draagt mijn stem naar boven in lofzang tot uw eer, want alles wat ik u beloofde, dat komt u toe, o Heer. Psalm 65, vers 1, 2, 3 en 4. willen nu ons geloof belijden samen met de kerk van over heel de wereld en de kerk van alle tijden. En in aansluiting daarop zingen Psalm 66 vers 5 in de versie van Weerklank. Psalm 66 vers 5 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Lees uit het woord van de Heere, Romeinen 8, vers 12 tot en met vers 17. We waren bezig met een serie over de liturgie, over de onderdelen in de liturgie, maar naar inhoud en naar uitwerking was dat nog niet helemaal wat ik voor ogen had. Dus ik moet daar nog even beter over nadenken. Dus daar wou ik even een knip zetten. En dan gaan we gewoon verder bij de catechismus waar we gebleven waren. Student Van Vliet, toen hij hier stage liep, heeft gepreekt over het tiende gebod. Dus dat betekent dat we aangekomen zijn bij het laatste stukje van de catechismus. Dat gaat over het gebed. Nou, en in verband daarmee lezen we Romeinen 8, vers 12 tot en met vers 17. Romeinen 8, vers 12, daar luidt het heilige en het onfeilbare woord van de Heere God, aldus. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover het evangelie voor deze middag. Laten we de Heer nu zoeken in ons gebed. Heere God, drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen voor uw aangezicht om u daarom te bidden. De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Wij gaan uw woord lezen, Heere, en u zelf hebt dat gegeven, u zelf hebt dat door uw geest geïnspireerd. En we mogen geloven dat als we het lezen zoals we zojuist hebben gedaan, als we het overdenken zoals we dat willen gaan doen, dat u dan Heilige Geest bij ons wilt zijn en wilt getuigen. Wij staan vanmiddag in een rechtbank en u getuigt dat dit woord betrouwbaar is. Heere God, leer ons dan antwoord geven. Leer ons antwoord geven in ons gebed en leg ons zelf die woorden op de lippen. Abba, Vader. Heere God, geef woorden om te spreken. Als we aan de hand van de catechismus, leerboek van de hervorming in ons land, na zullen denken over wat het is, bidden. Geeft u dan woorden, geeft u ook aandacht. Geef dat we naar onszelf kijken en ons gebedsleven naast uw woord leggen, maar geef ons ook adem. Om te ademen in de ruimte van uw genade, om te leven in uw liefde, om u te aanbidden. Heere, wees u bij ons, wees u bij deze wereld, wees u bij hen die leiding geven, hier in de stad, in de provincie, landelijk, in Europa. Als we alweer toeleven naar verkiezingen, als we meeleven met alles wat gebeurt in Engeland. Heere God, geef wijsheid aan hen die beslissingen hebben te nemen. Geef dat uw kerk de vrijheid ontvangt om uw evangelie, die blijde boodschap, dat u, Heer Jezus, de Zoon van God bent en dat u de schuld van deze wereld droeg, dat de kerk de vrijheid ontvangt om die boodschap ruim en vrij uit te zeggen, zodat de wereld kerk wordt. Heere, wees nabij, waar honger is, waar oorlog is, waar verdriet is, waar armoede is, waar mensen moeten vechten voor hun bestaan, ook in ons midden. En dan denken we in het bijzonder aan broeders en zusters van de ICF, maar niet alleen zij hebben het moeilijk. Wees nabij met hen, ook in deze stad, die geen eigen huis hebben. Heere, laat uw koninkrijk komen. En uw gerechtigheid zichtbaar worden. Geef ons als gemeente daartoe ook bewogenheid en middelen. Zie zo op ons neer en zie op deze wereld. Ontferm u over ons. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil. Amen. U mag de Heere nu dienen bij met uw gave. Eerste collecte is voor de kerk, tweede voor het jeugdwerk en de derde collecte voor de wijkgemeente ICF. Eerste voor de kerk, tweede voor het jeugdwerk, derde voor de ICF. De collecten zijn geheel vrijwillig en van harte bij u aanbevolen. En laten we dan ter voorbereiding op de verkondiging met elkaar zingen Psalm 70, vers 1 en vers 2. Opnieuw in de berijming van weerklank. Haast u om mij te redden, God, o Heer, doe uw verlossing dagen. Maak hen beschaamd die mij belagen. Psalm 70, vers 1 en 2, als voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging Psalm 103, vers 1 en vers 2. Psalm 103, vers 1 en 2. Ik wilde met u lezen zondag 45 van de catechismus. Vraag en antwoord 116, 117 en 118. Vraag 116 wordt aan ons gevraagd: waarom is het gebed voor de christen nodig? En we mogen dan antwoorden: daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is welk God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulke gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enig ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. En dan volgt in vraag en antwoord 119 het Onze Vader. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, hoe is het met uw gebedsleven? Komende weken willen we nadenken over wat bidden is, waarom we bidden, hoe we bidden en hoe is het met uw gebedsleven? Ik weet dat natuurlijk niet helemaal precies, maar een aantal dingen die ik wel eens terughoor, die kan ik wel meegeven. Er is dankbaarheid. Als wij de Heere bidden voor broeders en zusters die naar het ziekenhuis moeten en de week erna mogen we danken dat een ingreep geslaagd is, dat uitslagen meevielen, dan zijn we dankbaar dat de Heere God ons wilde horen. Er is ook wel eens verwarring. Als we bidden en de Heere God lijkt op een heel andere manier te verhoren dan wij hadden gedacht of hadden gehoopt. En dat geeft strijd en zorg. En soms lijkt het wel alsof de Heere God helemaal niet hoort. Een ander ding, volgens een LCA-onderzoek van een aantal jaar geleden bidt een derde van onze jongeren niet dagelijks. En je kunt daar natuurlijk een hele hoop dingen bij zeggen, namelijk dat wij ook bidden in de kringen, in de gezinnen of op andere gelegenheden, maar onze gebedsmomenten zijn wel extreem slecht bezocht. En één ding hoor ik 9 van de 10 keer als het gaat over het gebed, dat is een ontevredenheid met uw gebedsleven. Ik zou vaker willen bidden, ik zou intenser willen bidden, ik zou als ik bid meer geconcentreerd willen bidden. Want gebed is belangrijk, gebed moet, het is het belangrijkste stuk van de dankbaarheid, het is de thermometer van je geloof. Nou ja, al die zinnetjes en beelden die je in de loop van je kerkelijk leven in de kerk allemaal naar je toe kan krijgen. Gebed is belangrijk, maar we voldoen er niet aan. Het lukt niet. Er is te veel anders. Ik kan het mis hebben. Maar als het gaat over gebed, dan komt er vaak een wat tobberige toon. En dat is eigenlijk heel apart. Als je bijvoorbeeld het boek Handelingen bekijkt, waar de discipelen na Pinksteren het evangelie gaan verkondigen, het gebed is niet weg te denken. Er is geen boek in de Bijbel waar zo ontzettend vaak het woordje gebed of bidden wordt gebruikt. Hoofdstuk 1, vers 14. De discipelen en de vrouwen zijn eendrachtig in het bidden om de Heilige Geest. Hoofdstuk 2, vers 42. Als ze dan na de Pinksterdag mensen tot geloof komen, gedoopt worden, dan is het eerste wat van hen genoemd wordt dat ze volharden in het gebed. Hoofdstuk 6, vers 4. Daar worden diakenen aangesteld, zodat de apostelen kunnen doorgaan met de bediening van het woord. De apostelen worden opgeslokt door de zorg voor de Griekse weduwe. En dan worden de diakenen aangesteld, zodat de apostelen zich kunnen wijden aan de verkondiging van het woord. Maar dat is niet het eerste wat genoemd wordt. Het eerste waar ze geen tijd voor hebben en waar tijd voor wordt vrijgemaakt door de kerk van Jeruzalem is dat ze kunnen volharden in het gebed. Nou zijn er nog wel eens broeders of zusters die aan mij vragen: dominee, lukt het wel? Hebt u wel tijd genoeg voor de preek? Maar het is me nog nooit gebeurd dat iemand tegen me zei: dominee, heb je tijd genoeg om te kunnen bidden? En moeten we daar misschien iets mee doen als het niet helemaal lukt? Maar de eerste diakenen worden dus aangesteld om de apostelen vrij te kunnen maken om te volharden in het gebed. Van Saulus wordt gezegd: en zie, hij bidt. Dat is vreemd, want als goed Jood deed hij dat dagelijks, vaak. Maar dit is het kenmerk van een christen, dat hij veranderd is. Hij bidt. Hoofdstuk 12, vers 5, gemeente komt bij elkaar voor gemeenschappelijk gebed. Hoofdstuk 13, vers 3, er wordt geen beslissing genomen zonder gebed. Dus op de een of andere manier, zonder dat dat nou ter sprake komt waarom, zit dat gebed heel diep in het leven van die eerste christenen en in het leven van de eerste vroege kerk. En ik denk aan wat de schrijfster Vonne van der Meer, die is aan eind van de jaren 90 vooral bekend geworden van haar boek Eilandgasten. Wat zij vertelt in 2011 in het RD, ze groeide niet kerkelijk op, maar kwam aan het einde van de vorige eeuw tot geloof. En dan wordt aan haar gevraagd: hoe kwam u bij het christendom terecht? En dan antwoordt ze: ik merkte dat ik, terwijl ik het nooit geleerd had, regelmatig aan het bidden was. Op een gegeven moment dacht ik: ik bid wel erg vaak. En ik ken niemand die dat doet. Waarom doe ik dat? Wat hè? Dus ze constateert, nog veel eerder dan dat ze het bedenkt. Dus ze bedenkt niet: ik ga bidden. Nee, ze constateert dat ze vaak aan het bidden is. En dat ze niemand in haar omgeving heeft die dat doet. En dan gaat ze op zoek. Eerst gaat ze lezen. Dan komt ze terecht in de gemeente. En zo wordt ze uiteindelijk gedoopt. Dat is toch een contrast? En misschien maak ik het te zwart-wit, maar als ik zeg dat wij als gemeente vaak toch wat tobberig zijn over ons gebedsleven, en dat zo'n Vonne van der Meer, dan schrijft: ja, waar begint mijn geloof? Eigenlijk begint dat bij het feit dat ik merk, zonder dat ik weet waar het vandaan komt, dat ik bid. Nou, het gebed als ademhaling van de ziel, die uitdrukking kent u misschien ook wel. Dat bij haar heel duidelijk is, maar dat wij heel vaak niet zoveel behoefte hebben aan bidden. En als we bidden, dat we het dan vaak afraffelen. Catechismus geeft ons onderwijs. En de catechismus zet dat onderwijs groot aan. Waarom moeten we bidden? Waarom is het gebed voor de christen nodig? Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Wil je dankbaar zijn als christen, zul je moeten bidden. Want dit is het eerste, dit is het belangrijkste. Niet dat ik de 10 geboden hou. Niet dat ik op de straten het evangelie verkondig. Maar dat ik bid. En zie, hij bidt. Het kenmerk van Paulus' bekering, het kenmerk van het begin van de weg van Vonne van der Meer. Om te beseffen wat dat inhoudt, moeten we even verder lezen. Antwoord 116. Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welk God van ons vordert, van ons vraagt, eist. Dit is natuurlijk, even tussen twee haakjes, dit is natuurlijk een typisch reformatorisch zinnetje. Hè? Waarom moet je bidden? Ja, simpel, het staat in de Bijbel en God vraagt het van ons. Sola scriptura. Maar goed, even dan verder. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Maar, moet je even proeven, hè? God geeft zijn genade en de Heilige Geest. Dat is in twee woorden alles wat tot nu toe is gezegd. Die catechismus die is 44 zondagen lang aan het vertellen dat God mensen redt. En dat hij u, jou en mij redt doordat de Heilige Geest met zijn woord en met zijn sacrament bij ons komt en in ons komt wonen om ons te leren leven naar Gods wet. Genade en de Heilige Geest. Dat is heel Gods helsplan. In twee woorden. Alles wat de catechismus tot nu toe heeft gezegd. En daarvan zegt de catechismus: God dumpt dat niet als een pakketje bij ons, maar hij wil daarom gevraagd worden. Dus hier, je kantelt iets. Tot nu toe zou je kunnen zeggen, die genade en die Heilige Geest hebben alles te maken met de leer. Hè, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze of de manier waarop God een mens bekeert. Maar hier draait er iets. Want hier blijkt dat geloven niet iets is van ja zeggen op een bepaalde leer, maar antwoord geven aan een persoon. Ja zeggen tegen God, tegen zijn genade en tegen zijn Heilige Geest. Tot nu toe zou je nog kunnen denken dat het christelijk geloof, net zoals elk ander geloof, een soort manier van kijken naar de wereld is. Maar hier blijkt, en zie hij bidt, dan is geloven geen theorie meer, maar een staan in een nieuwe wereld. Namelijk een staan tegenover God. En dan, vraag dan voor 117, ik weet niet wat u daarbij dacht, maar in eerste instantie dacht ik van, wat doen we nou? Het gaat over de dankbaarheid. En het klinkt alsof we ineens weer terug zijn bij de ellende. Antwoord 117, leest u even mee. Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen op dat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn om des Heere Christus wil zekerlijk wil verhoren. Daar wordt het heel streng. Ik moet wel de goede God voor ogen hebben als ik ga bidden. En ik moet bedenken dat ik heel zondig ben. En ik moet bedenken dat ik het niet waard ben, maar dat God me toch verhoort. Wat gebeurt daar nou? Nou, hier wordt inderdaad die hele catechismus, ellende, verlossing en dankbaarheid, opengetrokken. Want waar begint bidden? Waar we doorkrijgen waar de Heere Jezus ons neerzet. Als wij in de catechismus horen wie wij van nature zijn. Dat wij God en elkaar haten. Dan vallen wij van ons voetstuk. Dat de mensen om ons heen na zijn, maar dat wij het goed bedoelen. Ook al doen we wel eens wat fout. Wij vallen van ons voetstuk. Wij hebben naar God toe niets meer mee te nemen. Wij worden leeg. En dan horen wij, die eerst veroordeeld worden, dat wij door God worden vrijgesproken. Om Jezus wil. Is er dan een middel tot behoud? Ja, onze Heere Jezus Christus. En wat doet hij dan? Ja, dan komt die hele geloofsbelijdenis. God de Vader belooft dat hij voor ons zorgt. God de Zoon belooft dat hij ons verlost. En de Heilige Geest belooft dat hij ons nieuw maakt. Waanzinnig. Je hoort dus, en net als vanmorgen bij de doop, je komt in de kerk en er wordt gelijk tegen je gezegd, kom maar naar voren. Want je bent te vies om hier voor Gods aangezicht te komen. Het oordeel gaat over je heen. Maar dan hoor je tegelijk dat God zegt, mijn kind, kom maar. Want ik was je in het bloed van mijn Zoon. En dat is zo ontzettend groot. Dat je denkt, ja, maar dit is te, dit past niet voor mij, dit is niet, dit kan niet bij mij. En wat doet de catechismus dan? Dan zegt de catechismus, ja, maar hoor eens, daar stopt de Heere God niet, want hij geeft zijn geest, sleutelen van het hemelrijk, de verkondiging van Gods woord. En doop en avondmaal. De Heere God brengt dat wonderlijke, dat hij tegen je zegt, ik wil jouw God en Vader zijn. Hij brengt dat heel dichtbij. Doordat hij die Bijbel geeft. Doordat hij een preek over je heen stuurt, zondag aan zondag. Doordat je een doopsbediening meemaakt. Doordat je aan tafel mag zitten bij hem. En je ogen gaan open. En dan gaat de Heere God nog een stukje verder. Dan zegt hij, kijk dan. Mijn Zoon is gekomen en hij maakt het goed tussen jou en mij. En nu, mijn kind, nu komt er een nieuwe ruimte. Jij mag bij mij in huis wonen en zal ik jou vertellen wat mijn huisregels zijn. Want echt, als ik jouw vader ben en jij mijn kind, dan leven wij van liefde en gerechtigheid. En dan gaan alle andere goden weg. Dan gaat alle jaloezie. Dan gaat alle verkeerde verlangen naar het bezitten. Naar de vrouw van je naaste. Het moet weg. En die wet die doet twee dingen. Aan de ene kant tekent ons de wet het volmaakte leven met God. De wet maakt een verlangen in ons wakker. Want God vertelt ons hoe het kan. Om Jezus wil. Is er inderdaad, dat is niet een droom, want het is Pasen geweest. Er is een wereld waarin liefde regeert. Waar de waarheid met een kus van het recht gegroet wordt. En aan de andere kant worden we onrustig. De wet maakt een verlangen wakker. Er is een ander koninkrijk, het koninkrijk van mijn hemelse vader. Maar ik kijk om mij heen, ik kijk naar mijn eigen leven en ik zie dat ik er niks van terecht breng. En dat het koninkrijk in deze wereld niet kan worden aangewezen. Kijk, daar zie je dat koning, daar is hij. Nee, ik zie de Heilige Geest niet aan het werk. Ik zie alleen maar het kwaad en de dood aan het werk. En dan, als we dan aan het einde van die wet komen... Even één zondag terug naar 115. En waarom laat ons God dan zo scherp de 10 geboden preken, als toch niemand ze houden kan? Ten eerste opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna opdat wij zonder ophouden ons benaastigen. En God bidden. Om de genade van de Heilige Geest. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid naar dit leven geraken. Dus het slot van de 10 geboden sluit aan op het begin van het Onze Vader. Want die wet die opent een perspectief. Jezus is gekomen. Hij heeft Gods wil volbracht en hij zendt zijn Heilige Geest in het midden van de gemeente en hij maakt me nieuw, maar er komt nog zo weinig van en dat drijft mij uit tot het gebed. Daar heb je Daar zijn we volgens mij bij de diepste kern van het gebed. Ik word gedrongen. Ik word gedreven tot het gebed. Ik bid om de genade van de Heilige Geest, zodat Hij mij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwt. Omdat ik verlang naar, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Dus het is niet alleen maar, daar zit het geloof onder. Het is niet alleen maar dat je bidt, ah Heere God, wat een nare wereld. Wilt u alstublieft een beetje Heilige Geest geven dat ik toch iets doe van uw wet? Nee, het is het verlangen dat de Heilige Geest mij compleet vervult. Maar ik heb de vaste hoop dat dat koninkrijk waarin die wet van God volkomen wordt geleefd, eraan komt. En het is niet alleen maar dat ik denk, nou ja, ik heb het aardig in deze wereld, maar ik ben nog niet perfect, ik heb een beetje geest nodig. Nee, ik ben aan het oefenen om te leven in die wereld die straks volkomen zal komen. Ja, wat hebben we nou? De catechismus in antwoord 116 en 117 duwen ons terug naar alles wat gekomen is. En laten ons zien waar we vandaan komen. Zondaren. Veroordeelde zondaren. Aan wie het evangelie werd verkondigd. Aan wie werd verkondigd hoe wij mogen leven met de Heere God. En als je dat dan gehoord hebt, dan is het toch net alsof je uit een s'nachts, als kind of misschien als volwassene, ja toch, wie is er nou niet bang in het donker? Dat je bang bent in dat donker en je weet wel waar het licht is, je ziet het. Maar je doet de deur van die kamer open en ineens sta je midden in dat licht. En het eerste wat je dan doet, ja, is knipperen met je ogen. En dan haal je opgelucht adem. Want het donker hangt zo zwaar op je borstkas. Dat drukt je te neer. Dat is het leven onder het oordeel. Het leven zonder de vergeving. Maar nou wordt die vergeving ons verkondigd. En wij staan in het licht. Zondag aan zondag wordt u in het licht gezet. En bidden is opgelucht ademhalen. Of dat je zegt, wow, wat is dit heerlijk. De dankbaarheid. Omdat je ineens die virtual reality, die reality bril die je op hebt gekregen, met al dat donker, die wordt je ineens afgenomen. En je ziet door de verkondiging van de wereld hoe die echt is. Dat Jezus leeft en dat de zonde en jouw zonde en de dood en het oordeel niet het laatste woord hebben. En je zegt, ja, wat zegt Romeinen 8? Je zegt, Abba, Vader. Je komt die kamer binnen en je zegt, mama, want ik zie haar zitten op de bank. Het evangelie laat me bidden. Want ik hoor het heil, ik hoor van liefde die ook mij wordt verkondigd en ik ren naar het licht en de deur gaat open en ik roep, o God, daar bent u. Wat is het heerlijk dat u er bent. Dat is het begin van het gebed, de dankbaarheid. Dat is het perspectief dat verkondigd wordt, dat verzegeld is en bidden. Begint dus bij de drang die naar boven komt. Als de wet wordt verkondigd. Je hoort van Gods genade. En je hoort van Gods wet. Je ziet zijn liefde, maar je ziet je eigen onvolmaaktheid. En je rent naar hem. En dan is hij er. Hij is er. Halleluja. Daar begint het gebed. We beseffen het geheim. We beseffen het geheim dat het bestaan goed is. Dat het goed gemeend is. Dat God ons heeft gewild. En dat God deze aarde heeft gewild. En dat de wereld niet alleen maar goed gemeend is. maar dat die voor altijd goed gemaakt is. In de belofte dat Jezus is gestorven. Die belofte die het leven richt naar die toekomstige rechtvaardiging van heel Gods bestel en de vreugde van de eeuwige zaligheid. Ik besef het geheim dat het bestaan goed is. Daar begint bidden. Waar ik hoor dat God het goed met mij meent. Waar ik hoor dat God het niet alleen maar goed met mij meent, maar dat God het ook goed met mij maakt. Dat hij dat belooft. Waar ik hoor dat ik mag hopen dat hij het definitief goed maakt. Als hij zal zijn, alles en in alle. Dan hoor ik Romeinen 8. Immers, zovelen als hij door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij, donkerheid, wat drukt ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Gesteld te worden voor het heil, is God als Vader ontmoeten. In het gebed wordt dus geboren, waar wij in net als Vonden van de Meer, dat beseffen we misschien nog wel helemaal maar half, maar waar we gaan roepen, Abba, Vader. Hoe kan het zijn dat u zegt, ja, dat is de catechismus, die opbouw van de catechismus, met die ellende, verlossing en in die verlossing word ik dan opgelucht en ik ga God danken. Daar begint het gebed. Maar is het ook bijbels? Nou, dat is een goede vraag. Weet u het antwoord? Ik kan het wel geven, ik ga het ook geven. Maar misschien wel een goede oefening. Is dit ook, kunt u daar nou verhalen uit de Bijbel bij bedenken? Ik dacht aan twee. Twee keer waar gezongen wordt. Genesis 14. Kijk, dan komt het volk uit de Rode Zee. Bevrijd van de slavernij. Romeinen 8. En dan staan ze op de oever van de woestijn. Wat zei ik nou? Genesis? Ik bedoel de Exodus. Ja, Genesis 14 klopt natuurlijk niet. Exodus 14, vers 28. Exodus 14, vers 28. Want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao, die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef over. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechter en linkerhand. Zo verloste Israël de Heere Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekend had. En het volk vreesde de Heere. En geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. En wat gaan ze dan doen? Ze zien Gods machtige hand en ze vrezen de Heere en geloven hem. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. Ze zeiden, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en mijn lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. Daar heb je het. Dat moet toch met bevende knieën zijn geweest. Je rent voor je leven, de Egyptenaren zitten achter je aan. Je struikelt de kant op door die Schelfzee en dat water stort in elkaar over die Egyptenaren. Al je vijanden weg. Zoals aan het kruis. al Gods vijanden verslagen zijn. En je staat te trillen op je benen en je ziet God. En wat ga je dan doen? Dan ga je zingen. Ik zal zingen voor de Heer. Dat is het begin van het gebed. En het tweede, maar eigenlijk is dat een heel boek, dat zijn de psalmen. Er gebeurt in de psalmen van alles. Er wordt geschreeuwd, er wordt geklaagd. Maar elke psalm, met uitzondering van 88, dat is een bijzonder. Maar elke psalm komt steeds weer terug op het heil van de Heer. Je kunt klagen wat je wil. Maar elke psalm zingt over het heil van de Heer. Moet u psalm 79 er even bij pakken. Dat is nogal een heftige psalm. Een intense psalm. Psalm 79, psalm van Asaf. Tempelweg, het volk naar Babel gevoerd. En dan zingen ze, dan huilen ze. O God, heidenvolken zijn in uw eigendom gekomen. Ze hebben uw heilige tempel verontreinigd. Ze hebben Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt. Ze hebben de dode lichamen van uw dienaren aan de vogels in de lucht tot voedsel gegeven. Het vlees van uw gunstelingen aan de wilde dieren van het land. En dan vers 5. Hoe lang nog, Heere, zult u voor altijd toornig zijn? Hoe lang zal uw naijver branden als vuur? Stort uw grimmigheid uit over de heidenvolken die u niet kennen, over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen. Heere God, waarom? Wat gebeurt er? Grote vragen van het leven. Ons bestaan is zo onzeker. Wij dachten dat u ons beschermde, maar wij zijn aangevallen. En dan? Vers 8. En vers 9, denk niet aan onze vroegere misdaden. Haast u, laat uw barmhartigheid ons te hulp komen, want wij zijn volledig uitgeteerd. Help ons, o God van ons heil. Dat is de basis. In die nood, in die Godverlatenheid, zingen zij, o God van ons heil, dat uitzicht, het heil, de redding, de verlossing. God van ons heil, hij staat als een paal boven water, als een kruis op Golgotha. En zo zie je dat elke psalm door, steeds maar weer terug naar dat heil. Want daar begint het zingen, daar begint het gebed. Gemeente, dan beseffen we, ik lees het maar even voor met de woorden van Miskotten. Hoe wij tot het gebed komen is even ondoorgrondelijk als hoe een mens tot het geloof komt. Maar er is een goede en een heilzame reden waarom het niet anders kan zijn. Die reden is dat het menselijk bestaan geen andere grond heeft dan God. Dat je ineens beseft, ik leef niet omdat ik hier nou eenmaal ben. Ik leef niet voor mijn werk. Ik ben omdat God de bodem is van mijn bestaan. O God van mijn heil. In de diepste smarten blijven onze harten in de Heere verheugd. Daarom is het beamen van het wonder van het leven het eerste antwoord dat heel van binnenuit bovenredelijk en spontaan in ons hart ontspringt als wij onze plek in de wereld bedenken. Het gebed is het beamen van het wonder. Gemeente, kijk eens naar uzelf. U bent er. En hoor eens naar het woord van God. U bent het voorwerp van Gods genade. En bidden betekent dat je daar antwoord op gaat geven. Het beamen van het wonder van je leven. O God, ik ben er. En ik mag er zijn. Omdat u zegt dat ik er voor uw aangezicht mag zijn. Dit bedenken, gaat Miskotten verder, is dank. En de dank zal steeds de eerste schreden zijn op de weg van het gebed. Gemeente, dan vallen er volgens mij twee gebeden af die wij heel vaak voor gebeden houden. Het eerste is het vraaggebed. vraaggebed dat een lijst is met van alles dat wij nodig hebben. Mag dat niet? O, zeker. Want straks gaan we het onze Vader bidden. En dat is een lijst met allemaal dingen die we nodig hebben. Maar weet u, wij gaan zo vaak met dat lijstje in de weer, zonder dat we ons beseffen die machtige werkelijkheid waar we binnen mogen. Dat Jezus is opgestaan en dat Gods Koninkrijk komt. Dat er hoop is voor ons en voor deze wereld en voor onze kinderen. Nee, wij stappen als het ware voor Gods troon, omdat we denken dat we daar recht op hebben of denken dat we daar totaal geen recht op hebben. Maar we beseffen in ieder geval dat God degene is die de aarde heeft gemaakt en deze wereld leidt. Dat voorzienigheidsgeloof. En daarom zeggen we: Heere God, ik wil zo graag dat dit zo gaat en ik ben zo bang daarvoor. En dat moet zus en dat moet zo. Een geloof in de voorzienigheid. Waarom ook mensen die verder niet zoveel met de Heere God hebben, best nog wel eens een schietgebedje kunnen doen. Omdat er één macht is die deze wereld leidt en regeert. En het kan nooit kwaad om te proberen hem te bewegen. Dat is vaak wel mijn gebed. Want ik zit zo vol met mijn leven op deze aarde. En er gebeuren dingen in mijn leven. En er gebeuren dingen in onze gemeente. En ik besef dat de Heere God daar iets mee kan. Dus ik heb elke ochtend een soort werkoverleg. Heere God, ik ga mijn best doen. Maar u bent groot en u bent machtig. Dus als u dan voor mijn kinderen dit. En voor de gemeente dat. En voor de broeders kerkraad zus. En voor zuster die deze week voorstaan naar het ziekenhuis moet, dat. Dan gaan we nu uit elkaar en dan gaan we allebei onze taak doen. Nou ja, ik zeg het nou een beetje plat, maar zo plat is het uiteindelijk. Want daar zit dus totaal niet bij ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Kolbrugge zegt, het is het belangrijkste stuk van de dankbaarheid, maar waarom komen zoveel mensen er niet aan toe? Omdat ze ontzettend veel te praten hebben over hun geloof en te klagen hebben over deze wereld. Maar als je te praten en te klagen hebt, dan zit er dus bij jou van binnen nog van alles wat belangrijk is. Jij hebt een bepaalde kijk op de wereld. En wat is nou bidden? Dat je het evangelie hoort. En dat je helemaal niks meer in je handen overhoudt. Maar dat je het wonder ziet van Jezus die leeft. En van Gods Koninkrijk en van die 10 geboden die je gegeven worden. Het komt goed, maar jij bent niet goed. En je treedt dat paleis van God binnen. En dan heb je niet meer te redeneren en te praten. Maar dan is er alleen nog maar dat Abba, Vader. En in die afhankelijkheid, onze Vader die in de hemelen zijt. Dan mogen we gaan vragen, wel zeker. Maar dan zijn we op onze plek. Dan zijn we namelijk vol dankbaarheid. Vol dankbaarheid in de diepste smart. Hebt u dat? Want er staat niet voor niks. Ten eerste dat wij alleen de enig ware God die zich in zijn woord aan ons geopenbaart. Om al hetgeen hij ons geboden heeft bidden. Als wij alleen maar de onbewogen beweger voor ons hebben. Hè, die deze wereld bestuurt. Ik heb ooit een zuster gekend en ik had er hele vreemde gesprekken mee. Want als het ging over het einde van haar leven, ze is er ondertussen niet meer. Als het ging over haar einde van het leven, zei ze: dominee, ik weet het niet hoor. Ik zeg, maar moet je daar dan niet iets aan doen? Ja, zei ze, dat weet ik niet, dat moet de Heere God maar doen. En als het ging over het avondmaal, dan zei ze, nee, dat kan niet, daar hoor ik niet bij. En als ik dan vroeg, bid je? Ja, zei ze, de hele dag. Ik ben al de dag door aan het bidden. De Heere God was een soort, wat ze vroeger de hele dag tegen de man zei, dat zei ze nu tegen de Heere God. En op een bepaalde manier leefde ze dus heel dicht bij de Heere God. Maar hij was niet meer dan haar man voor haar was. Namelijk degene die ze om hulp kon inroepen. En aan wie ze kwijt kon wat ze op straat had meegemaakt. Dat lijkt heel nabij. Maar ik vraag me af of dat echt bidden is. Je kunt dus de hele dag bidden en toch niet bidden. Omdat je tot de verkeerde bidt. Je bidt tot een soort algemene voorzienigheid die je leven leidt en regeert in plaats van de Vader van Jezus Christus die de deur naar zijn koninkrijk voor je openzet. Dat is één. Wie dus Abba Vader leert zeggen, wie dus leert bidden vanuit die dankbaarheid. Wow, ik sta in een nieuwe werkelijkheid, die bril is van me afgenomen, ik zie, nou ja, dan weet u dan wel, ik mag er zijn. En deze werkelijkheid komt goed. En twee, dat is het dankgebed uit beleefdheid. Dat dankgebed van die fariseer, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals de anderen. Hoeveel hebben we niet te danken? Waarmee we eigenlijk zeggen, Heere God, ik dank u dat mijn kinderen niet zijn zoals de kinderen van die andere mensen uit de gemeente. En dat verpakken we dan op een bepaalde manier. We hebben heel veel dingen om te danken. Maar eigenlijk zeggen we, Heere God, ik vind het leven zoals ik het heb prima. Goed gedaan hoor. Dus wij bevestigen dat de Heere God doet wat wij eigenlijk wel prettig vinden. Voor ons eigen leven, voor onze gemeente. Maar dan opnieuw hebben wij dus in plaats van een soort werkgesprek vooraf, een soort evaluatiegesprek achteraf, een jaargesprek met de Heere God, maar dan elke avond. Heere God, dank u wel voor alles wat u mij vandaag gegeven hebt. Ga zo door. Dan heb ik het redelijk prettig op deze aarde en hoop ik straks bij u in de hemel te mogen komen. Maar dat is niet de verwondering. Dat is niet de afschuw over je eigen tekort en dat licht wat je binnentreedt en dat roepen door de geest, Abba, Vader, wat is het heerlijk dat ik hier zijn mag. Dan mag je danken, zeker, dan mag je danken. Als dat kind dat opgeraapt is uit de goot, zoals de Heere God het volk Israël beschrijft in het boek Ezechiël. Ik heb jullie aangetroffen. En je was stervende. Ik heb je verzorgd. Ik heb je gewassen. Ik heb je de mooiste kleren gegeven die je hebt. En toen mocht je bij mij in huis wonen. En dat je dan zegt, wow, hemelse Vader, ik zie het. Ik zie dat u alles voor mij hebt overgehad. Dank u wel. En in dat licht komt heel mijn leven te staan. Of het nou goed gaat naar de mens, of dat het me nou heel erg slecht gaat naar de mens. Heel mijn leven komt in dat licht te staan. Dus het gebed tot de God die voorzienig deze wereld leidt, dat laten we achter ons. Het dankgebed uit beleefdheid, dat werkt ook niet meer. Wij zien op Christus. En wij bidden vol ontzag en vol dankbaarheid. Omdat we het evangelie hebben gehoord. En omdat we het evangelie geloven, omdat we aan de andere kant van het water staan, bidden zonder geloof, dat gaat niet volgens mij. En daar kun je best nog wel het een en ander over zeggen, hè? Want vooral dat antwoord 116 na dat aardje, dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. De Heilige Geest geven wil. Dus op een bepaalde manier, wie leeg is, vonden van de meer, wie leeg is mag gaan bidden om de Heilige Geest. Maar het staat niet voor niks in het stuk van de dankbaarheid. Wij bidden niet tot een God die we niet kennen. Wij bidden tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, die we aan het kruis ontmoet hebben. En wij danken hem, vol ontzag, vol eerbied. Door het water van de doop werden we in Gods koninkrijk gezet. En door de verkondiging van zijn woord werden we ons bewust van Gods genade. In die ruimte krijgen al onze gebeden en worstelingen een plaats. De plaats die hen toekomt. Dan worden wij dus echt mens. Want voor het eerst van ons leven draaien we niet meer rond in het cirkeltje van alles wat we meemaken. Maar wij mogen antwoord geven. Adam, waar ben je? U wordt vanmiddag voor God geplaatst. Want u bent een ver verantwoordelijk wezen. Je mag antwoord geven. Je mag antwoord geven. Je zult niet sterven, maar leven. Dat is werkelijk mens zijn. Antwoord mogen geven aan de God van hemel en aarde. Adam, waar ben je? Zo komt God na de zondeval naar ons mensen toe. En nu, laten we nu niet langer naar onszelf kijken, maar luisteren naar het evangelie en hopen op Gods toekomst. Kijkend naar Christus, gaan zingen, gaan bidden. Want hebt u er ondertussen ook geen zin in gekregen om te stoppen met dit praten, om alleen nog maar te danken voor wat God aan ons gaf? Dat is bidden. Amen. Zullen we gaan danken. Als wij waarlijk gaan danken, dan staan we dus voor het aangezicht van de Heer. En nou heb ik net 40 minuten tegen u aan staan praten, dus mijn hoofd is nog een beetje vol, maar dat van u misschien ook. Misschien is het goed dat we eerst een minuut stil worden, onze ogen sluiten en bedenken het heil dat de Heere God ons heeft verkondigd. En dat ik dan vanuit Exodus 14 woorden zoek om met u onze dank voor dat heerlijke evangelie bij de Heere te brengen. Zullen we het zo doen? Laten we eerst stil worden. Heere, grote en machtige God, wij willen zingen voor u, want u bent hoog verheven. Het paard en zijn ruiter, de zonde en de dood, hebt u in de zee geworpen. Heere, u bent onze kracht en ons lied. U bent ons tot heil geweest. Wij willen u verheerlijken. Wij willen u roemen. In uw grote majesteit wierp u ten neer wie tegen u opstonden. U zond uw brandende toren die hen als stoppels verteerde. U strekte uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen. U leidde in uw goede tierenheid dit volk dat u verlost hebt. U leidde ons zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. Grote en heerlijke God, leer ons bidden, leer ons danken voor dat ontzaglijk grote, dat u ja zegt tegen ons leven en dat u ons om antwoord vraagt en dat wij in ons bidden en ons zingen stamelend u mogen groot maken en zo u mogen bidden. Heere God, als wij horen naar uw woord, als wij luisteren naar uw wet, dan is er niets in ons dat we mee kunnen nemen om u te verheerlijken. Er is niets in ons waarmee we kunnen bestaan voor u. Maar wij hebben uw woord gehoord. Wij bidden u, schenk ons uw geest, schenk ons geloof en laat uw koninkrijk komen. Want van u is het koninkrijk en de kracht. Van u is de heerlijkheid, van nu aan, tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Laten we nog met elkaar gaan zingen. Psalm 33, vers 1. Psalm 33, vers 1 is de slotzang. Verheft uw harten tot God en ga heen in zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.